Welkom allemaal op het extra ingelaste rondetafelgesprek van commissie bestuur en financiën. Ik heb één mededeling. Meneer Keur heeft zich afgemeld, maar ik zie dat meneer Van Ulsen namens meneer Keur aanwezig is. Welkom. Verder zijn er geen mededelingen. We hebben één onderwerp op de agenda staan. Kan iedereen zich hierin vinden? Dan is hierbij ook punt 2 alweer afgehandeld. En dan zijn we aangekomen bij punt 3. Programma Zuiderzeelijn gelden tot en met 2022. We zitten hier op aanvraag, op verzoek van het college. Gedeputeerde Appelman zou hier ook aanwezig zijn, maar ik begreep net dat hij verhinderd was, omdat er iets in de Staten niet helemaal alles zo verliep zoals het zou moeten verlopen. We hebben, ja, er is een vervanger en dat is mevrouw Laan. Ook had Laar opgeschreven, mevrouw Laan, en die is hier aanwezig namens Janico Appelman. We hebben ook nog een, iemand anders van de provincie en dat is Jaap Ree. Zit in het hoekje weggedoken. Programmaleider Zuiderzeelijn gelden, heb ik begrepen. Er wordt nog een presentatie vanavond gegeven door u. We zitten hier op aanvraag dus van het college en van de Staten. Dus ik wilde eigenlijk beginnen om wethouder Wijnands als eerste het woord te geven. Daarna krijgen we een presentatie vanuit de provincie. Daar kunnen we onze vragen stellen. Maar er ligt ook een nieuw raadsvoorstel voor. We hebben ondertussen twee herziende versies gehad. Als het goed is, de laatste nog vanochtend of gisteren. Met nog weer één zin, geloof ik, aangepast. Dus vanavond moet ook het vernieuwde raadsvoorstel besproken worden. Anders kunnen we deze niet in de raad bespreken. Dus dat is de laatste knip. In principe hoeft de provincie daar niet meer bij aanwezig te zijn. Want het gaat echt tussen ons en het college. Dan wil ik als eerste wethouder Wijnands het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Uiteraard de commissie bedankt voor het feit dat zij op de langste lichte dag van het jaar, het blijft 24 uur, maar het blijft wat langer licht, toch de moeite hebben genomen om met ons als college van gedachten te wisselen over het gewijzigde voorstel. Wat voor ligt is een voorstel wat eigenlijk, ik zou zeggen, drie onderdelen is aangepast. Dat is het, de discussie over de terugwerkende kracht hebben we proberen te verduidelijken in het stuk. In de tweede plaats hebben wij de provincie gevraagd om met name te kijken naar de MKB-projecten. Daarvoor was ook de heer Appelman. En in dit geval mevrouw Laan is denk ik een uitstekende vervanger, want die weet alles van de wijze waarop de provincie zeg maar NKB-projecten gaat ondersteunen. En even denken voor het overige, natuurlijk een heel belangrijk punt, wat in de discussie ook kwam in de laatste bijeenkomst, was op welke wijze heb je als raad grip op het proces. En daarom vind ik ook een uitgebreid gewijzigd raadsvoorstel met een procesvoorstel hoe om te gaan met projecten die al dan niet in aanmerking komen voor ZZL. Dus dat even als toelichting, voorzitter.
Dank u wel. Nog een op- of aanmerking over deze kleine inleiding?
Ja, ik heb toch een vraag aan de wethouder. Wethouder, wij hebben kunnen lezen dat er een evaluatie komt van de provincie Noordoost-Polder en Urk. We hebben het in de jaarstuk ook kunnen lezen. Is dit evaluatierapport, is dat er? En is het niet verstandig om dat eerst rond te sturen voordat we met het een of andere in gaan stemmen?
Ja, voorzitter, ik weet even niet waar de heer Elschot op doelt, welke evaluatie.
Nou, in de jaarstukken staat dat er een evaluatie komt van de Zuiderzeegelden met de provincie Noordoost-Polder en Urk.
Ja, er is een evaluatie geweest door het bureau K plus V, dat wordt ook in het stuk benoemd. En er vindt altijd, na ieder jaar vindt er een verslag van de stand van zaken van Zuiderzeelijn gelden. He, wat is uitgegeven enzovoort. Maar geen specifieke evaluatie meer van de Zuiderzeelijn gelden. De opbrengst die er nu ligt daar, en het voorstel wat er nu ligt voor aanpassing van het programma en het toetsingskader, is datgene waarin we de eerdere al gedane evaluatie hebben meegenomen.
Maar is dit niet de evaluatie die vorig jaar is gedaan?
Die hebben we inderdaad in deze commissie behandeld en ik denk dat daar aan gerefereerd wordt. En mocht het anders zijn, dan komen ze daar vast op terug. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Laan. Nou zeg ik het weer goed, hè? Mevrouw Laan.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor deze uitnodiging. dat we hier iets mogen vertellen over het MKB-instrumentarium. En dan gaat het met name om het MKB wat we aan de individuele ondernemer bieden. Mijn naam is Patty Laan. Ik werk bij de provincie Flevoland dus. En ik geef leiding aan het team Economie, wat valt onder de beleidsafdeling van de gemeente of van de provincie. Ik heb een presentatie voorbereid waarin ik waardoor ik u mee wil meenemen in het landschap. En ook waarom we ons instrumentarium hebben en waar we nu staan. Maar ik geef ook een kijkje wat er nog buiten de provincie beschikbaar is voor ondernemers aan MKB-instrumentarium.
Dus je kunt uw microfoon iets omhoog zetten, want hij schalt heel erg.
Deze? Is het zo beter? Is het zo beter? Ja. Nou, wij zijn eind 2015 begonnen met te kijken van, de termijn van ons vorige economische agenda liep af en we hebben dat geëvalueerd en ook gekeken van, wat is er nodig? En daarbij hebben we gekeken van, we hebben een kapitaalmarktonderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat er gewoon een financieringstekort is. We hebben alle innovatieve bedrijfsleven in de provincie Flevoland hebben wij bevraagd. En daaruit blijkt dat er per jaar 53 miljoen tekort is aan innovatieve financieringsbronnen. Dat is echt een behoorlijk bedrag. En vervolgens hebben we gekeken, wat is dan de slagingskans van dat MKB... op die toegang tot kapitaal. Dus hoeveel ondernemers lukt het om financiering te krijgen voor het realiseren van een innovatie? En dan zien we dat 33% van de Flevolandse ondernemers is in staat om ook daadwerkelijk financiering te organiseren voor hun innovatie. We weten ook het cijfer, want we hebben het onderzoek ook gedaan in Noordvleugelverband. Dus Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan. En wij hebben als enige provincie ook nog weer de vertaalslag gemaakt naar Flevoland. We weten ook de cijfers op Noordvleugelniveau. En als je het op Noordvleugelniveau pakt, dan komt 61% van het innovatieve MKB aan financiering. En toen schrokken we wel een beetje, want het is een behoorlijk gat.
Mag ik even een vraag stellen ter verduidelijking?
Ja. Ja.
Je hebt het over innovatie, dat is een heel breed begrip. Ik kan me voorstellen dat in de cijfers een verschil zit in de sectoren waarin je innoveert. Kun je daar iets van zeggen? Ligt het bijvoorbeeld op milieutechnologie of ligt het juist op landbouwtechnologie of ligt het...
Die kan ik wel uit de rapportage halen. Ja, wij hebben, dat noemen we dan de RIS3 sectoren. Dat zijn de topsectoren die benoemd zijn door het Rijk, maar ook door Europa. Daar hangen weer onder uit het vestigingenregister alle nummers. Dus als je je bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, krijg je een nummer toegewezen. Maar je moet ook kiezen onder welke code je wilt vallen. Dus wat is je bedrijf? Dienstverlening zit hier bijvoorbeeld niet in. Dus je zit echt in de RIS3 sector. Ja, het wordt heel technisch, maar... Het gros van het bedrijfsleven zit erin. Wat wij als Flevoland aanvullend hebben gedaan, want bij de RIS3 sectoren valt ICT en handel valt daar niet in, die hebben wij wel bevraagd. Omdat wij uit andere cijfers herleiden dat ondernemers uit Flevoland vooral in handel en ICT zitten. En die zitten precies niet in die RIS3 sectoren. Dus eigenlijk mogen we wel zeggen dat we hier zo goed als het volledige MKB te pakken hebben gehad. Daar kom ik straks even op. Dus in principe is dit het MKB. Het Flevolandse cijfer. Het gaat even ook om het gevoel te krijgen, hoe staat Flevoland ervoor? Wij vonden dit een heel groot verschil. We hebben ook het cijfer voor Zuid-Holland, want die hebben eenzelfde onderzoek gedaan en die zit op 42%. En wat wij in ons economisch programma hebben gezegd, wij willen van die 33%, hebben wij de ambitie om naar 40% te gaan. Nou, wat we ook zien is dat 30-40% van dat cijfer, of van die, wat is het, 67%, waarom ze geen financiering krijgen, is dat die plannen die ondernemers hebben, dus de de plannen die zij hebben, dat die nog niet goed uitgewerkt zijn en dat daardoor die financiers niet meewerken. En wat we als tweede reden zien, dat is dat we zien dat er onvoldoende aansluiting is op de kapitaalmarkt. Dus de weg er naartoe, dus stel dat je een goed plan hebt, hoe kom je dan aan een investeerder? Dat is op zich wel ook wel apart, omdat we zo dicht op die Randstad zitten in Amsterdam, waar voldoende investeerders te vinden zijn. Dit hebben wij uit dat onderzoek gehaald en we hebben ook de TMI geëvalueerd. De TMI is ontzettend succesvol geweest. En ook in die evaluatie hebben wij kunnen constateren dat het geld ging ook ontzettend snel weg. Kun je afvragen van ja, zijn die luiken te ver open? Is het te makkelijk om zo'n aanvraag in te dienen? En dit bevestigde ons eigenlijk waarom die TMI-subsidie en die TMI-lening, waarom die zo snel vergeven was. Vervolgens hebben we gekeken, en we hebben dat probleem dus gezien, wat is er eigenlijk allemaal in de markt te koop? Wie zit er in deze markt? Wie doen er iets? En dat zijn ontzettend veel partijen. Dit is niet uitputtend. Maar we hebben gekeken, ja, wie de Rabobank zie je, dus de commerciële partijen. Kennersport, Regio Zwolle doet er iets in. We zien ook COSME, dat is de Europese mogelijkheid, dat is zeg maar de Europese RVO. Een RVO is wat we bij het Rijk hebben, waar je als ondernemer aanvragen kunt doen. En dan hebben we natuurlijk nog de provinciale regelingen. En er zijn heel veel organisaties die zich ook bezighouden met de toelating tot het kapitaal. Nou, vervolgens hebben we gekeken, ja, welke instrumenten zijn er dan al? Dit is ook niet uitpuntend, maar we hebben gekeken wat is er in deze regio te koop, maar ook daarbuiten. Nou, en zie je ook weer dat er ontzettend veel is. En daarop hebben wij vervolgens ook met alle partners, waaronder ook de gemeente Noordoostpolder, ambtelijk zowel bestuurlijk, hebben wij gekeken met heel veel van die partijen. Wat moeten wij dan als provincie nog gaan doen in die 1-op-1 ondersteuning van die MKB'er? En toen hebben we gezegd, de TMI-regeling die is ontzettend succesvol. We hebben ook in de cijfers gezien dat we in staat zijn geweest om die topondernemingen eruit te halen. Die ondernemingen die een TMI-lening of subsidie hebben gekregen, die hebben ook beter gescoord dan hun landelijke soortgenoten, laat ik het zo zeggen. En als we kijken wat we daarmee ook gerealiseerd hebben, is dat per initiatiefnemer er 4 FTE extra zijn door die TMI-lening, 4 FTE extra zijn gekomen in de provincie Flevoland. Dus wij wilden dat voortzetten en dat geluid hebben wij ook hier vanuit de Noordoostpolder gekregen. Behoorlijk fanatiek dat we die TMI-lening door moesten zetten. Dus we hebben gekeken van hoe kunnen we dat doen. Nou, nu hebben we vorig jaar in september hebben de Staten gezegd van dat vinden wij ook. En hebben ze een voucherregeling benoemd en die ligt nu, de regeling zelf ligt nu ter inzage. Wij hopen eigenlijk dat die nog dit jaar open gaat. In die pot zit 2,2 miljoen. Dat is echt 1-op-1 ondersteuning. Dat kan die ondernemer kennis en expertise inhuren. We hebben een arbeidsvitaliteitsscan. Dus hoe staat mijn personeel ervoor? Moet ik een scholingsaanbod gaan doen aan mijn personeel? Hoe zorg ik dat ze ook voor de toekomst gereed zijn? En we hebben een persoonlijk ontwikkelingsvoucher. En die is nieuw. Dat is echt geënt op de ondernemer, dus zijn eigen ondernemersvaardigheden verbeteren, ontwikkelen en die is nieuw. Nou, als tweede maatregel hebben we gezegd, als we ook dat landschap bekijken, het Proof of Concept Fonds. En dat is de innovatiefinanciering. We hebben ook MKB Technofonds, dat zal jullie bekend zijn. En dit is de aanvulling daarop. Daarvan hebben we dus 9 miljoen van de provincie komt in een fonds terecht en we hebben 5 miljoen bij de EFRO aangevraagd. Wij zijn nu beland bij de technische beoordeling. Wij hopen eigenlijk gewoon nog deze zomer de beschikking te ontvangen. En dan gaat er een luik open met 14 miljoen waar de MKB'er een beroep op kan doen. Dus in de vorm van een lening en revolverend fonds. En zit ook echt aan de voorfase van innovatie. Dus als je het echt net na het idee, na de ideefase. Dus je hebt als ondernemer een idee, je wilt dat verder ontwikkelen. Daar zit dat POC-fonds in. En vervolgens als het idee geslaagd is, of tenminste je kunt het doorzetten, dan hebben we weer het MKB Technofondsen die vervolgens die vervolgfinanciering kan opvangen. En vervolgens heb je dan wordt het pas interessant voor de markt. Dus daar zit dit Proof of Concept Fonds. Daarnaast hebben we ook gesignaleerd dat we op het human capital gebied ook de financiering willen uitbreiden, ook onze rol willen uitbreiden als provincie. Daar staat 6 ton voor. Dat is echt een regeling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En daar zit dus ook 6 ton in. En als dat heel succesvol is, hebben de staat ook laten weten dat ze dan ook wel weer een voorstel tegemoet willen zien om daar weer verder mee te gaan. Wat we nu ook hebben gedaan als provincie is, wij hebben een kans gezien in de businessversneller. Beter Koersen is een bedrijf wat in samenwerking met de Rabobank een idee had gemaakt wat al loopt in Drenthe en Overijssel. En we hebben gezegd, goh, dat is ook wel interessant voor ons en wij doen daar ook in mee, nu met 30.000 euro. En dat zijn ondernemers die een groeiambitie hebben met elkaar, maar die eigenlijk nog niet zo goed weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. En dan zitten ze dus eigenlijk in een klas met elkaar en ze bevragen elkaar, ze leveren ook kritiek op elkaar en dat wordt in een hele veilige omgeving gedaan. En die klasjes zijn heel succesvol. En in oktober is de lead-out van de 2 groepen die nu draaien. En dat is eigenlijk zeer succesvol. We waren als een provincie eigenlijk een beetje sceptisch over. Want we dachten, ja, een ondernemer die heeft dan een idee om verder te groeien. Gaat hij dat wel vertellen aan andere ondernemers? Maar het blijkt dus dat als eenmaal dat in een veilige omgeving gebeurt, dat ze elkaar tot grote hoogtes weten te stimuleren. Dus we zijn daar heel enthousiast over. Daarnaast hebben we instrumenten in ontwikkeling. Op de eerste sheet zagen jullie ook wel dat die toeleiding naar die investeerders, dat lastig is. En wij zijn loopt er al een financieringstafel waar verschillende soorten financiers zitten. En we zijn aan het kijken of we dat kunnen opschalen naar op Flevolands niveau. En het liefst nog daarbuiten, omdat we zien dat in de regio Amsterdam gewoon investeerders te vinden zijn. En die zijn op zoek naar goede plannen. En die willen we heel graag aan elkaar koppelen. Dus ook daarmee zijn we bezig om te kijken hoe we dat kunnen ontsluiten beter. Maar wel samen met andere partners. We zijn samenwerkingsverbanden aan het opstarten, maar ook aan het zoeken tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dus daarin zijn we ook aanvullend op wat de gemeente doet. Talentenpool. We willen kijken hoe we talenten die uit de regio komen, hoe we die ook vast kunnen houden voor het bedrijfsleven. Of terug laten keren als ze een universitaire opleiding hebben afgerond in Utrecht of een hbo-opleiding. Dat ze ook weer terugkomen, want ze zijn hartstikke belangrijk hier voor het bedrijfsleven. We hebben ook in het economisch programma gezegd dat we ook op het gebied van internationalisering willen intensiveren. Voorgaande jaren deden we alleen internationale acquisitie. Dus dat is ook aanvullend op wat de gemeente doet. De gemeente doet lokale, ook wel internationale acquisitie. Maar de provincie heeft zeg maar de toegang tot een internationale organisatie die leads opvangt en kijkt van in welke regio in Nederland zou die het beste kunnen landen. En die zetten wij dan weer door naar de gemeentes. Dat was het stukje wat we deden op internationalisering. En daarvan hebben we gezegd, dat willen we graag uitbreiden. Ook in het kader van Brexit. Hoe mooi zou het zijn als we daarvan kunnen profiteren. We hebben er ook heel veel nadelen van, maar we willen ook de vruchten daarvan plukken. Dus ook daarin zien we kansen om die te verzilveren. En wat we willen doen is ook ten aanzien van export. Dus het begeleiden van ondernemers. Hoe zij kunnen gaan exporteren of meer exporteren. Een van de groeistrategieën die een bedrijf kan hebben is of innoveren of exporteren. marktpenetratie, dus gewoon meer verkopen. Dat zien we de trekpleisters doen, dus twee halen, één betalen. Nou, daar hebben we van gezegd als provincie, daar zitten we niet in. En marktdiversificatie. Nou, als we zien wat de quick wins zijn van een groeistrategie, dan is dat meer exporteren. Dat is gewoon, ik wil niet zeggen de makkelijkste, maar wel waar je snelheid, als het lukt, waarmee je heel snel dus die groei kan realiseren. Daar hebben we gezegd, dat hebben we nooit gedaan als provincie, maar daar willen we ook gaan onderzoeken, wat gaan we daarin doen. Heel praktisch, niet alleen maar onderzoeken, maar ook praktisch aan de gang. Wat we ook zien uit die groeiklasse, dat er een aantal ondernemers zijn die ambitie hebben. En die hebben daar toch wel hulp bij nodig. En dan zijn we dus in landen ook aan het kijken, wat is er dan beschikbaar? Gewoon aan concreet, wat heeft die ondernemer nodig? En wat kunnen we daar als provincie in betekenen? Daar zijn we aan de exportcarousel tegenaan gelopen. Nou, daarvan zijn we ook aan het kijken dat we ook meteen daarin dingen kunnen doen. Investment Readiness, acceleratorsprogramma, is ook hoe zorgen we dat die ondernemer klaar is om ook naar die investeerders te gaan. Dus daarin zijn we ook aan het kijken wat is daar allemaal beschikbaar en waar kunnen we op inzetten. Nou, en een belangrijke poot is de volgende, is dat het versterken van de informele netwerken, kennisdeling onder ondernemers, maar ook de bestaande netwerken aan elkaar koppelen. Een voorbeeld is in Dronten zijn lokale initiatieven die misschien ook wel heel goed beschikbaar kunnen zijn voor heel Flevoland. Dus ook voor ondernemers hier uit de Noordoostpolder. Of zijn er hier initiatieven die schaalbaar zijn en die we bereikbaar maken voor ondernemers in andere delen van Flevoland. Daar zitten echt pareltjes tussen die we eigenlijk vanuit de provincie met heel weinig middelen, maar die grote impact hebben kunnen vergroten. En waardoor we de samenwerking dus ook weer realiseren onderling. Nou, de laatste waar we aan zitten te denken en waar we nog wel erg mee zitten te stoeien, moet ik eerlijk zeggen, is groeimakelaarschap. En nou, wat we daar nog onder verstaan, dat weten we nog niet zo goed. Maar het klinkt heel mooi. Het kan ook heel mooi zijn. Maar wat het dan precies betekent, nou, daar kunnen we echt alle kanten mee uit. En wat dan het meest effectief is, want dat is wel zo, we willen als provincie nog meer impact hebben. En we hebben nu in onze instrumenten, ik denk dat we nog een half jaar nodig hebben dat we echt wel alles klaar hebben, grotendeels klaar hebben. Dat deden we in het verleden ook. Een instrument in de markt zetten we, maakten zelf de regeling en vervolgens zetten we die bijvoorbeeld bij een uitvoeringsorganisatie neer en dan waren we klaar. Nou, nu zeggen we dat vinden we eigenlijk niet meer genoeg. Wij willen echt kijken waar in het ecosysteem Flevoland, waar hebben we impact? Hoe kunnen we aanvullend zijn op wat iemand anders al doet? En hoe kunnen we dan zorgen met elkaar dat die impact nog weer vergroot? Nou, en daar zijn we nu dus ook mee bezig. En in september gaan we ook naar PS. En daar staat ook onderin voor dat programma. Met deze onderdelen ook zit het eraan te komen dat we hopen dat PS instemt ook met die met nog weer 5 miljoen. En dat gaat ook weer over 1-op-1 ondernemers begeleiden, stimuleren, samenwerken om die economische groei zeg maar in Flevoland, die achterstand die we zien, om met elkaar samen dat te realiseren.
Mag ik u een vraag tussendoor stellen? Nederland is een exporterend land. Er zijn ontzettend veel mensen die zich daar druk mee zijn. Ik heb wat te exporteren. Op dit moment. Wat kan de provincie voor mij betekenen?
Nou, dan staat u aan de start van wat wij kunnen bieden. We kunnen nu op dit moment een groei. Samen met de Rabobank en Beter Koersen kunnen we de groeiklasse of de businessversneller aanbieden. Nu zitten die twee klassen vol, maar we zijn wel aan het kijken hoe we dat kunnen bevorderen. We hebben de voucherregeling, die hopen dat die ligt nu ter inzage.
Ja, dat heb je net allemaal opgelezen, maar ik vraag concreet, zijn het rapporten, zijn er concrete voorbeelden waar jullie mee bezig zijn? Dat komt bij mij een beetje over als het een beetje wishful thinking is. Sorry. Ik zie de taak van de provincie er niet. Het bedrijfsleven heeft een heel andere... Ja, roots als een provincie. En ja, ik zie dat nog niet bij elkaar vallen, eerlijk gezegd. Maar doe maar.
Nou, misschien kan ik u toch overtuigen. De voucherregeling. Stel u bent een ondernemer en u wilt exporteren, maar u weet niet hoe. Dan kunt u een voucherregeling aanvragen, 50% cofinanciering, op basis waarvan u die kennis kunt inhuren. Dat is onze bedoeling. En wij hebben die voucherregeling samen met het bedrijfsleven gemaakt. Dus we hebben alle vertegenwoordigers van de bedrijfskringen hebben wij uitgenodigd. En hebben wij gevraagd, wij willen dit doen, is hier wel behoefte aan? En waar zit dan die behoefte precies? En hoe zouden wij dat moeten doen? Dus de voucherregeling zoals die nu ter inzage ligt, is voor en door ondernemers gemaakt.
Die klas waarin u net op refereert, zitten daar ondernemers uit de Noord-Oostpolder in? Of dat weet u niet? En welke projecten of welke ondernemers zijn het? Kijk, we hebben hier toch veel agrarische, of in de keten, agrarische ketenbedrijven. Ja. Zitten die daar ook in? Of is het...
Het project draait in de Nop en Urk. Ja. En we willen dat, we hebben dat als een pilot opgestart. Dus wij ook daarin zeggen van, we willen eerst resultaten zien. Het moet impact hebben. Het moet aansluiten bij de behoeften van de ondernemer. Anders doen we het niet. Er zijn hele duidelijke uitgangspunten ook in ons programma, wat door de staat ook is vastgesteld. We moeten zeggen, als het niet werkt, of ondernemers zien het niet, hebben er gewoon geen behoefte aan, dan stoppen we er ook mee. En nou, dat zien we dus bij die businessversneller, zien we daar dus wel successen in. Ja. Ja, wij hopen in oktober is dus de laatste dag en we hopen in november dan ook de evaluatie met elkaar af te ronden en die resultaten kunnen we natuurlijk delen.
Ik heb even nog een vraag. Even naar je buurman, probeer het Oranje Handelsmissiefonds bij RVO teunen als je wilt exporteren. Maar op de vorige sheet, of één na vorige, de eentje verder nog, daar had je het over de proof of concept verhaal.
Ja.
Om dat te ondersteunen. En dat is natuurlijk goed. Maar dan zit je wel in de...
Deze.
Ja, die ja. En dan zit je natuurlijk wel in de, laat ik zeggen, de witte jassen met diepe zakken periode van de innovatie. Veel interessanter en veel moeilijker is om die innovatie op de markt te krijgen. Dus de implementatie ervan.
Ja.
En dat zie ik niet. Ik hoor je wel zeggen, wij zijn goede handelaren hier in Flevoland. Ik kan me voorstellen dat we juist op die vermarkting gaan zitten van nieuwe producten. En die hoeven niet per se hier uitgevonden te worden, kunnen ook elders halen.
Ja, en dan bedoelt u vermarkting als de ondernemer heeft een nieuw product of een nieuw dienst ontwikkeld, die is doorontwikkeld en die gaat naar de marktintroductie.
Die fase bedoelt u.
Ja, wat we hebben geconstateerd is, ik moet eerlijk zeggen, toen we begonnen zeiden we ook, daar moeten wij op gaan zitten. Op die plek in de, wij zitten dan in TRL-fases. TRL-fase 1 is zeg maar het idee, ondernemer heeft een idee. En TRL 9 is, dan ga je naar de markt. Dus dan is het klaar voor de marktintroductie. En we hebben die hele TRL-fase hebben we helemaal afgepeld. Wie zit waar? Waar zit het geld in de markt? En we hebben geconstateerd dat in de eerste, of de, zeg maar, de tweede tot en met vierde fase, dat daar bijna niemand meer op zit. Ook omdat die banken dat niet meer mogen, gezien de afspraak in Basel 1. Ze mogen daar niet meer op zitten. Wat er vaak gebeurt is dat er dan uit het eigen bedrijf financiering wordt gezocht, bij familieleden, bij medebedrijven. En de leemte of de witte vlek in het hele systeem zit vooral daar. Wat we ook zeggen als provincie, wij hebben altijd gezeten in TRL fase 5 tot en met 8 met MKB Technofondsen. MKB Technofondsen heeft gewoon nog voldoende geld, kan het ook goed wegzetten. Dus we hebben ook daarin geconstateerd, daar hoeven we dus op dit moment, zeg ik ook even, op dit moment niet te zetten. Wat wij wel willen realiseren is dat die keten van TRL 1 tot en met TRL 9 en ook daarna dus de groeifinanciering, daarin zien we vooral een faciliterende rol voor onszelf, dat we ook die keten aan elkaar vlechten. Dus als die ondernemer, dat zouden we echt heel zonde vinden, dat hij met het POC-fonds vanuit de provincie ondersteund is in zijn innovatie en hij komt daaruit, zeg maar, en dan komt hij niet verder. Dat zou natuurlijk heel zonde zijn van onze centen. Wij willen dat hij gewoon ook doorstoomt in die volgende fases en dat hij daar ook een financiering wil vinden. Nou, daar willen we die financieringstafel kijken of we die in Almere plaatsvindt, of we die kunnen opschalen voor heel Flevoland. Dus wij zijn ook aan het zoeken naar die schakels tussen die fases. Geeft dat antwoord op uw vraag?
Nou, op zich wel. Tegelijkertijd geeft het ook aan wat de blik van de provincie is op datgene wat we willen stimuleren hier in Flevoland. Hè. Goed, misschien gaat het te ver voor nu. Je wilt gewoon presentatie geven over de instrumenten.
Ik ben hier ook om informatie te geven.
Okay,
tenminste, voorzitter, ik mag het niet.
Ik zou willen voorstellen om de presentatie af te maken en dat we daarna de vragen gaan beantwoorden. En ik zat net zelf ook even van even de relatie met ZZL-gelden. Ja. Ik denk dat we heel goed in onze gedachten moeten houden. Dat staat hier ook. De motie ooit van de VVD wordt nu niet uitgewerkt in ZZL-geld, omdat het voor het MKB, die kunnen op een andere manier aan hun gelden komen. Daar geeft u hiervoor de presentatie.
Ja.
Dat is de link. Kunnen ze daadwerkelijk op een andere manier aan hun gelden komen? Laten we even zo naar de presentatie kijken. Volgens mij is dat de reden dat u hier zit. Of we het daarmee eens zijn.
Ik wil net informeren. Hoe ziet dat landschap eruit? En wat doen we daar als provincie aan? En wat doen al die andere actoren binnen dat systeem?
Dus ik stel voor, gaat even verder. Dan kunnen we met dat in ons achterhoofd de vraag aan u stellen.
Ja. Hier zien we eigenlijk hoe we dat systeem zien. Hè. We willen dat met elkaar doen, aanvullend op elkaar. We willen ook dat iedere keer weer kijken, waar zitten die leemtes? Waar is behoefte bij die ondernemer? En hoe kunnen we daar het beste op aansluiten? Zonder dat we op de stoel van handen gaan zitten natuurlijk. Ik ben bijna klaar hoor.
Je bent klaar.
Is dit wat te rijden? Ja, dit is de afsluiting. Wat we zeggen, er is niet één oplossing en niet door één enkele partij te realiseren. Wij kunnen dat niet in ons eentje oplossen en we willen dat echt samen doen. En we willen het bestaande aanbod wat er is beter benutten. U noemde het net al even RVO, export wordt onvoldoende benut. Als we kijken naar de cijfers, Flevoland onvoldoende. Maar dat is op heel landelijk niveau zo. Daar willen we ook beter ontsluiten. Ja? En samenwerking. Was het heel snel. En samenwerking maakt echt het verschil.
Oké, wie heeft er dan vragen? Even de vraag in je achterhoofd houden die we net hier neer hebben gelegd. Ja.
Ik heb een vraag over kennis en onderwijs. Wij zien en we kunnen lezen dat de vakscholen hard leegkomen. Er zijn een heel groot tekort aan vakmensen. Hebben jullie daar ook aandacht voor en ook voor de ondernemers dat die niet genoeg aan vakmensen kunnen komen? Je kunt heel mooi groeien, maar als je geen vakmensen hebt, kun je product niet maken. Dan is groei ook niet mogelijk.
Dan kan ik u net zo'n uitgebreide presentatie geven als dit. Wij zitten in de techniekraad. Waar concrete projecten ook onder hangen. Daarnaast hebben we Scala, Lelystad Airport, die ook echt al opleidt al een aantal jaren waar we als provincie investeren om mensen al op te leiden met het oog op de toekomst voor Lelystad Airport. U zag net de PPS-regeling, die zitten daar ook in. Dus die 6 ton, dat is geld wat ook weer gematcht wordt met het Rijk. Dus die 6 ton die wordt eigenlijk verdrievoudigd. Dus zo moet je er ook naar kijken. Dus 1,8 miljoen wat daar dan ingaat. En dat zijn ook wat uit de markt komt. Dus er moeten bijvoorbeeld 30 ondernemers zijn in Flevoland die zeggen, we moeten daar specifiek op gaan zetten. En het onderwijs sluit daarbij aan. Dan komt er van ons financiering bij om dat ook met elkaar te realiseren. Dus de behoeften van de ondernemers.
Dit bedoel ik niet helemaal. Wij hebben kunnen lezen dat de vakscholen leeglopen. Dus dat er minder handarbeid zit. Dat er minder mensen op de werkvloer komen. Hoe is de aandacht daarvan de provincie om die mensen weer die opleiding te laten volgen, om handwerker te worden bijvoorbeeld?
Nee, Elschot, ik grijp even in. Want volgens mij is het niet op dit moment. Het zijn hele leuke vragen ook misschien straks voor de perspectiefnota.
Het heeft wel degelijk met de economie te maken. Want als jij geen werknemers kunt krijgen, is er geen groei mogelijk.
We hebben het hier nu niet over de economie. U kunt alleen nu nog vragen stellen. Bent u ervan overtuigd dat wat hier geïntroduceerd is of gepresenteerd is door de provincie, dat het MKB in deze polder makkelijker toegang krijgt? Daar gaat het om. En daar mag u nu vragen over stellen.
Dank u wel, voorzitter. In het begin van uw presentatie gaf u iets aan over het slagingspercentage. En het slagingspercentage is in In Flevoland, als ik het goed op heb geschreven, 33%. En dat had te maken met het niet compleet of niet voldoende ingevuld hebben van de plannen. In hoeverre zijn de criteria voor die plannen over de verschillende provincies gelijk? Gelden daarvoor de criteria voor de plannen voor Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland hetzelfde als voor Flevoland? Of hebben wij zwaardere criteria daarvoor?
Uitgangspunt van de provincie van Provinciale Staten is dat we geen extra regels erbij zetten dan dat Europa ons oplegt. Dus voor een deel wat er is, we gaan daar niet regels bij leggen. We hebben juist met ons economisch programma ook gezegd, die hoepels waar die ondernemer doorheen moet, die willen wij niet meer. We hebben in ons economisch programma dan ook gezegd, het MKB, we hebben het ook over generieke MKB, niet topsectoren. Alle regelingen die van ons beschikbaar zijn, die zijn voor alle ondernemers beschikbaar. MKB breed dus. En we hebben daarbij ook gezegd dat we niet zeggen, ook nog weer tegen die ondernemer, u moet iets aan doen aan duurzaam, of u moet iets doen aan circulaire economie, u moet iets doen aan de energietransitie. Daar doen we dus niet aan. Het criterium is ondernemerschap en groei. Dus.
Ik heb een vraag vanuit de SP-fractie. We zijn heel erg benieuwd, hoe vinden ondernemers jullie? Vinden ze dit? Wordt er op dit moment vanuit de Noordoostpolder Urk, zijn er dus aanvragen die er liggen, of signalen die je krijgt dat het lastig te vinden is? Toegankelijkheid gaf je zelf aan dat volgens mij prima is. Maar wat is de meerwaarde van dit project ten opzichte van de ZZL?
Nou, wij hebben dit is eigenlijk een totale kanteling van het vorige beleid van de provincie. Wij maken dit met de ondernemers. Zoals de voucherregeling waar ik al aan refereerde, die hebben we met de ondernemers gemaakt. Normaliter zouden wij als provincie een regeling maken, zodat het voor ons heel erg lean en mean is. En dat we dat goed kunnen wegzetten. Maar voor die ondernemer helemaal niet. Nou, nu hebben we gezegd in de eerste bijeenkomst met de ondernemers, wij willen een voucherregeling. Dat was heel ingewikkeld voor ze, want ze zeiden van, ja, waar is die dan? Waar kunnen we op reageren? En ze zeiden, ja, we hebben helemaal niets. Vertelt u ons waar u tegenaan loopt en wat u in deze regeling dan anders zou willen? U kunt nu deze regeling maken. We gaan u daar wel bij helpen, maar ja, vertel het ons. En dat het dan voor ons wat ingewikkelder wordt, ja, maar we wilden die wereld wel even omdraaien. Dus dat hebben we vanuit de ondernemers teruggekregen. We hebben nu de businessversneller lopen. We hebben 2 weken terug zijn we bij die 2 klassen geweest, ook als provincie. En van daaruit krijgen we ook terug dat ze zeer tevreden zijn. Ze hadden ook wel vragen van, ja, wat doet die provincie hier nu eigenlijk? Waarom financiert het dit? Dus we kregen hele kritische vragen. En daar worden we alleen maar beter van. Dat vinden we ook heel prettig. Daarom draaien we die pilots ook. En wij krijgen van die ondernemers terug dat we eigenlijk heel goed bezig zijn. Ze moeten wel heel erg wennen aan die nieuwe opstelling van ons. En daar zijn wij ook mee aan het experimenteren. Wij zijn dat ook niet gewend. Dus wij experimenteren samen.
Ik bedoel meer de ondernemers op dit moment. Vinden ze jullie, de willekeurige ondernemer hier in Emmeloord of in de Noordoostpolder, die zegt, goh, ik wil aanspraak maken op iets of op gelden?
Ja, dan moet ik naar het oude
TMI-regeling. Vinden ze jullie op dat moment?
Ja, nou ja, nu zijn de regelingen liggen ter inzage en we hopen dit jaar open te gaan. Dus als we het specifiek hebben over de regelingen, dan kan ik daar nog geen antwoord op geven. Dan kan ik u antwoord geven op de oude regelingen. En daarvan kan ik zeggen, de TMI-evaluatie heeft laten zien dat we dat op een goede manier hebben gedaan. Dat de ondernemers tevreden zijn over hoe we dat hebben gedaan. En dat onderzoek is ook gedaan door de Rekenkamercommissie. Dat is niet de slagers keurt zijn eigen vlees. En die hebben we gewoon met vlag en wimpel zijn we geslaagd. En daar zijn we natuurlijk ook hartstikke trots op. En vandaar ook dat vanuit de Noordoostpolder, ook ambtelijk, maar ook bestuurlijk, ook bij ons flink aan de deur gerammeld is van wanneer gaat die TMI weer open? En wanneer MKB Technofondsen gaat u weer bijstorten? Dus ik kan zeggen, ik denk dat de gemeente Noordoostpolder de grootste druk op ons heeft uitgeoefend in dat kader.
Maar dat betekent, als ik u goed begrijp, dat de effecten van die nieuwe regelingen pas in 2018 merkbaar zou zijn met het aantal MKB's die bij u op de stoep staan en ook succesvol het hele traject doorlopen.
Nee, want we zijn met de businessversneller al bezig. Daar kunnen we oktober al, nu zien we daar de resultaten al van, maar dan zijn die klassen klaar. Dus dat is een concreet iets wat je bij ondernemers kan ophalen. Die ondernemers, wij hebben ook gevraagd om die ondernemers beschikbaar zijn om ook, onze financiering hebben we ook niet zomaar weggegeven. Wij hebben ook gezegd, wij willen dat u ons komt vertellen wat u ervan vindt. En we willen ook dat u vertelt aan anderen wat u ervan vindt. Ook al is het niet goed, hè? Mag. Dus die is al concreet. En we kunnen natuurlijk, wat ik zeg, we hopen dit jaar gewoon open te gaan. Dat hangt mede af van of de uitvoeringsorganisatie daar klaar voor is. Daar zijn we nu hard mee aan de slag. Wij staan te trappelen dat we ook nog meer effecten gaan realiseren.
Zijn er nog meer prangende vragen? Niet meer. Dan wil ik u hartelijk bedanken voor de presentatie. En volgens mij is het gedeelte van de provincie nu afgerond, wat ik heb begrepen. U mag blijven, maar als u zegt ik heb nog andere dingen te doen, dan kunt u ook gaan. Niet omdat we u weg willen hebben, maar om u de vrijheid te geven om te gaan.
Ik wil bedanken voor de tijd. Als u nog meer wilt weten, neem gerust contact op. Ik heb het economisch programma mee van de provincie. Dus als u die wilt hebben, ik kan er hier een aantal achterlaten. En ik wil u ook gewoon echt uitnodigen, als u meer wilt weten, of als u zegt van nou die businessversneller, ik wil zo'n ondernemer wel eens spreken. Dan kunnen we kijken van goh, kunnen we jullie aan elkaar linken en dat jullie van hunzelf horen hoe ze het ervaren hebben.
Nou, dat is heel mooi. Bedankt voor de toevoeging. Ja, dank u wel. Ik denk dat er wel interesse is voor de boekwerkjes. Ja. Dank u wel. Zullen wij maar gewoon doorgaan, dan dat is misschien het handigst. We hebben een raad. Wethouder Wijnands wil nog even een afsluiter doen.
Nou ja, in ieder geval dank voor jullie komst. Voorzitter, wat ik denk even een belangrijk punt is, die stelde dat ook zelf even aan de orde. Waarom hebben we de provincie uitgenodigd? Om vooral te vertellen wat zij allemaal doen aan de kant van MKB. En dat wij dus als college hebben gezegd, als je kijkt naar de ZZL, dan is ZZL eigenlijk niet meer, zeker met de draai die de provincie heeft gemaakt, waarvoor onze complimenten, dat ze goed hebben geluisterd naar ondernemers en gemeenten, dat ze dus een draai hebben gemaakt van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd. En daarmee hebben wij ook geconcludeerd dat eigenlijk de ZZL-regeling niet meer het ideale instrument is om het MKB te ondersteunen. En daarom hebben we dat ook als zodanig ook in het voorstel meegenomen. Dan heb ik misschien een bruggetje naar het voorstel.
Dank u wel. Voor ons ligt het vernieuwde raadsvoorstel. Het is een compleet eigenlijk ander raadsvoorstel. Als je ziet wat er allemaal geel geasseerd is, dan is die ongeveer vernieuwd. We gaan terug naar onze nieuwe regeling. We gaan elkaar bevragen. Wat vinden we van het nieuwe raadsvoorstel? We gaan met elkaar hierover discussiëren. De wethouder kan meedoen. We gaan geen vragenrondje doen. Net als de vorige keer dus de nieuwe stijl. Wie kan ik het woord geven? Wie wil de aftrap doen? Ja, meneer Tuiniger.
Ja, er is een aanvraag voor het Werelderfgoed Schokland. We hebben toevallig net gehoord dat miljoenen van het Rijk, dat die niet komen. Hoe gaat het nou met het Werelderfgoed Schokland?
Ja, wat mij betreft staat dat eigenlijk een beetje los. Want wat ligt nu voor? Voor ligt een aanpassing van het programma en een instemming, kennisneming door u van de aanpassing in het toetsenkader. En de ZZL is geen, dat hebben we ook geschreven, geen projectengenerator. We hebben niet, het is een manier om een project te financieren. Dus wanneer er zeg maar ontwikkelingen zijn in een specifiek project, het maakt even niet uit, dan is dat een op zichzelf lopend traject. En dat heeft natuurlijk, als dat traject niet door zou gaan, dat hebben we ook in de memo geschreven, er zijn bepaalde projecten die onzeker zijn. En als die middelen dus niet aan het project zouden kunnen worden besteed, ja, dan gaan we ze aan andere zaken besteden. En die projecten zullen dan, dat is dan eigenlijk ook weer in het kader van het procesvoorstel weer, op dat moment om te beoordelen.
Ik bedoel een beetje te zeggen, als je de tijd die schrijft voort, en als je op een gegeven moment toch nog een jaar misschien in onzekerheid blijft over dat hele gebeuren op Schokland, ja, dan zitten we in 2018. Ja, als je dan erachter komt dat het toch op een of andere manier niet doorgaat, dan heb je nog steeds 2,5 miljoen te besteden.
Op zich is die constatering is juist. Daarom zijn we overigens blij dat het moment van aanvraag van die ZZL-gelden, dat we dat met deze aanpassing ook hebben kunnen oprekken naar 31 december 2020. Maar uiteindelijk moet wel een project voor 31 december 2022 zijn toegekend en zijn afgewikkeld.
Ik doe nog even ik spring er nog even in. We hebben een voorgesteld besluit liggen voor ons. We gaan instemmen met aanpassingen. We gaan kennis nemen van de aanpassing en het convenant. Daar gaat het hier vanavond over. En als derde is er nu bijgekomen, instemmen met het procesvoorstel voor nieuwe ZZL-aanvragen. Die drie punten gaan we het over hebben vanavond. Dus niet inhoudelijk over ZZL-voorstellen. Wat vinden we ervan, van dat convenant? En wat vinden we van het procesvoorstel wat de raad vernieuwt, of wat het college vernieuwt, aan ons voor heeft gelegd?
Ja, maar ik wil toch even vragen, dit voorstel ligt hier. Daar zit, is de rol van de raad is in het proces in dit voorstel verwerkt. We hebben nummer 1, 2, 3 en 4, et cetera. Of het nou door de gemeente wordt aangevraagd of door een externe. En u hebt in een later memo kwam, of in de mail kwam nog terug dat Schokland, dat we beginnen bij proces 1, of bij stap 1, dus gewoon van voren van. Ik zie hier ook de Maritieme Zeehaven staan en ik zie ook het Waterloopbos in staan. Dat bevreemdt mij, omdat het ook in de geheime stukken ligt. Dus wat dat betreft, en daar staan geen, voor de Maritieme Haven staan wel op een gegeven moment waar we zitten, in welke fase we zitten. En het zit in dit voorstel, dus ik denk ook dat daar duidelijkheid in mag gegeven worden in welke fase elk voorstel wat hier staat volgens zich bevindt.
Ja, voorzitter, maar dat staat opnieuw beschreven. Hè? Daarom hebben we dat voor deze specifieke items waarvan er een aanvraag ligt van het Wereld Erfgoedcentrum en van het Waterloop Bos. Zijn bij de stuurgroep aanvragen ingediend, maar nog niet beoordeeld. Er is nog geen uitspraak over gedaan. Maar die zitten dus gewoon nog helemaal in de cyclus. Net zoals van de Maritieme Servicehaven hebben wij ook nog niet een formele als stuurgroep aanvraag gekregen voor die Maritieme Servicehaven.
Ja. Het Waterloop Bos staat nu heel fijn beschreven in stap 3 en 4 van het proces. Volgens mij zijn we dan stap 2 overgeslagen.
Maar voor de goede, dat is een proces wat al een tijdje loopt. En die heeft gevraagd om op enig moment meegenomen te worden in die besluitvorming en niet aan het eind van die cofinanciering.
Ja.
Dus u krijgt nog, hè, dat staat er ook in, u krijgt daar nog nadere informatie over.
Maar dan was dit dus voor nodig om de raad te gaan informeren over deze projecten. In een bepaald stadium. Dus dit stuk is nu nodig dat je het nodig vindt dat de raad geïnformeerd wordt, dat is stap 2, want dat hebben we blijkbaar bij het Waterloopbos niet nodig had.
Nee, maar op zich staat elk project op zich. U bent gewoon uitgebreid meegenomen in de Maritieme Servicehaven. Ten aanzien van het Wereldgoed Erfgoedcentrum, daar lopen nog allerlei zaken. Dat is voor de portefeuillehouder die zich bezighoudt met nieuwe natuur, Wereld Erfgoedcentrum en alle zaken die daarom spelen. Ten aanzien van het Waterloopbos hebben we natuurlijk ook gewoon de portefeuillehouder die het Waterloopbos behandelt. Maar er lopen in dat project liepen al een paar zaken. Daar kunnen we niet omheen. En dat is ook op een juiste manier om u daarover te informeren.
Maar toch, ik wil daar ook toch wel op inhaken. Kijk, er staat hier punt 2 in het proces, want we hebben het over het proces wel informeren, vertrouwelijk informerende bijeenkomst voor de raad, inclusief inschatting van de omgang van de benodigde cofinanciering vanuit Noord-Oostpolder voor het Waterloopbos. Nou, dat hebben we niet gehad. Dat hebben we niet gehad. En punt 3, intentieverklaring namens college inrichting na consultatieraad. Nou, ergens zitten we daar ergens. Officiële aanvraag, stuurgroep ZZL, dat moet nog gebeuren. Dus wat dat betreft, ik kan me heel goed voorstellen in deze proces stappen. Maar dan moet je op een gegeven moment wel ook de goede...
Ja, maar voor de goede orde, als wij met u nieuwe afspraken maken over hoe om te gaan met Zuiderzeelijn gelden en aanvragen, dan bespreek je een aantal stappen. Dat neemt niet weg dat je in sommige gevallen al een eind op weg bent geweest binnen, ja, laat ik zeggen, dan de oude systematiek, om het dan maar zo te noemen, de oude wijze waarom we met het proces omgingen, zoals je dat in de tijd heeft aangegeven. En nu zeggen we, nou, dan gaan we ons aanpassen aan de nieuwe stand van zaken.
Nou prima, dan kunt u daar stap tussen 2 en 3 zetten, want zover zijn we. Kijk, ik ben niet tegen dit voorstel, helemaal niet. Ik ben voor dit voorstel, alleen we moeten wel een correcte weergave geven van de stand van zaken in dit proces. Voorstel.
Als ik u goed begrijp, hè, misschien, als ik u goed begrijp, bent u ervan overtuigd dat we niet bij stap 3 zitten, maar nog bij stap 2. Terwijl het college aangeeft, we zitten al bij stap 3. Daar gaat even de discussie nu over. Omdat het uitgewerkt is, er zijn voorbeelden gegeven en de discussie zit over, het college zegt we zitten in stap 3 en meneer Van Erp zegt volgens mij hebben we stap 2 nog niet gehad. Hoe zit dat?
Voor de goede, dus, laten we zeggen voor de volledige, we hebben hier ook geschreven dat de intentieverklaring van de gemeente al is verstrekt. Dat u dus misschien in het kader van het project Waterloo Bos niet uitgebreid bent meegenomen, dat is dan misschien een feit. Ik denk dat het goed is dat u daar wel over verder wordt meegenomen. Maar dat viel dan, laat ik dan zeg maar, onder het oude regime van de wijze waarop wij met ZZL aanvragen omgingen. Zeker daar waar ook andere partijen ter financiering meespeelden. Onder andere, heel vergaand, de provincie heeft besloten om ook geld vanuit een perspectiefnota. Dus ik denk dat het niet voor dovemans oren is bestemd om u op korte termijn verder mee te nemen in het zaak rondom het Waterloo Bos.
Voorzitter, we zitten nou precies op het punt, meneer Van Erp, waar ik de vorige keer op wees, dat je niet lopende het spel de regels moet zitten veranderen. En dat je dat, als je het gaat veranderen, dan verander je het per heden met een overgangstermijn. Je gaat niet in beginsel met terugwerkende kracht dat doen. De vragen die ik nu krijg is, want dat hangt hier wel mee samen, is of er in de periode van 1-1-2016 tot heden, dus met die terugwerkende krachtperiode tot heden, of er aanvragen zijn binnengekomen die nog in behandeling zijn, dus waar niet over beschikt is, en die nadeel ondervinden van deze wijziging. Dat is één. En de tweede is andersom. Dat is dat hebben we een beeld van de aanvragen die juist niet zijn ingediend onder het oude regime, zeg maar het huidige vigerende regime, die eigenlijk wel ingediend hadden kunnen worden met het nieuwe regime wat u nu voorstelt?
Nee.
Dus, wat missen wij eigenlijk?
In feite mist u niks. In die zin, er zijn bepaalde projecten die op enig moment daadwerkelijk gaan leiden en kans maken om binnen de gewoon al geldende regels die ook in de toekomst blijven gelden, niet passen. En die kunnen al een heel ver voorstadium, kan het zo zijn dat we zeggen, ja, dat zijn geen projecten die in aanmerking komen voor ZZL. Omdat dat geen zware economisch structuurversterkende maatregelen zijn. De reden waarom er nu met terugwerkende kracht de datum naar 1 januari is gedaan, dat is eigenlijk louter, en dat staat er ook, om de verantwoordingssystematiek voor ons eigen agrofoodcluster te vereenvoudigen. Dus dat is eigenlijk een, ja, ik zou het zeggen, meer een administratieve zaak. Daarmee doen we geen enkele andere project, geweld, tekort of wat dan
ook. Dus je stelt er is geen schade als we dit nu gaan doen. Dan zouden we het pragmatisch kunnen insteken. Hè? Dan is het van, nou, dan doe het ook maar. Principieel blijf ik zitten, het kan niet wat hier gebeurt. Je kunt niet met terugwerkende kracht dit gaan doen. Daar is ook wel jurisprudentie over. Ik heb nog een vraag over, want dat vind ik buitengewoon jammer dat de VVD-motie niet is meegenomen om de, laten we zeggen, aan de onderkant die flexibele omvang te honoreren. Dat we naar kleinere bedrijven iets kunnen gaan doen. Want het verhaal van de provincie van Zuid, die dekt naar mijn idee niet de volledige MKB-behoefte. Bij lange na niet, denk ik zelfs. En ik denk dat we met ZZL-gelden dat gat wel kunnen oplossen.
Daar ben ik niet met u eens, want we hebben helaas gezien in de fase van het ZZL zoals het tot op heden is gelopen, dat eigenlijk het ZZL-programma eerder een demotivator was dan dat het een motivator was. Omdat binnen het hele regime van de ZZL-gelden er zoveel voorwaarden, eisen en vormen van cofinanciering werden gesteld van die bedrijven, dat het eigenlijk voor het MKB waar we over praten, en zeker hier in het Noordoostpolder, dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk was om daaraan te voldoen. En juist het instrumentarium, dus het louter terugbrengen van de grens van 250 naar 125.000 of wat dan ook, dat werkt niet. Juist het instrumentarium wat de provincie nu heeft gemaakt, en dat is eigenlijk ook voortschrijdend inzicht, want dat hebben we pas kunnen vaststellen nadat zij de nieuwe economische programma hebben opgesteld, zit instrumentarium wat dat MKB wel bedient. En op een veel laagdrempelige wijze dan het hele ZZL-programma, waar allemaal hobbels in zitten, ook met verantwoording en noem maar op, wat gewoon het bedrijfsleven afschrikt.
Maar ik blijf dus worstelen met waarom is er niet gewoon een MKB-potje in die ZZL-regeling opgenomen, waarbij al die hobbels die u net noemt weg zijn, er niet zijn?
Dat MKB-potje is er eigenlijk wel, want daarvoor hebben wij ons eigen pioniersfonds opgezet. En dat, daar maar het aardige is, dat instrumentarium zijn we dus ook in samenspraak waar we dat gebruik kunnen als cofinanciering voor bijvoorbeeld provinciegelden, maar op andere wijze binnen financiering van banken, om daar zelf regie op te houden, waardoor we zelf het laagdrempelig kunnen maken. En als je een potje vanuit ZZL probeert te halen, dan ben je verplicht om je te conformeren aan het regime en de procedures van ZZL. En dat heeft gebleken niet effectief te zijn.
Sorry. Mag ik dan een aanvullende vraag? Ik stelde aan mevrouw Van Laan, als ik het goed heb, ook de vraag van hoe zit dat dan met het slagingspercentage? En dan stel ik hem ook aan de wethouder. Van ja, neem ons dan mee, dan sluit ik aan bij Gaston, neem ons dan mee in aantallen als het gaat over MKB'ers die nu naast de ZZL-gelden hebben gegrepen, omdat het niet compleet of te veel en past niet. Maar neem ons dan mee in de regelingen die nu voor de provincie gaan lopen. Hoeveel MKB-ondernemers in de Noordoostpolder krijgen de komende tijd, maken van die regelingen gebruik en welke effecten komen daaruit voort? Want dan kunnen we over een half jaar of over een jaar ook zien van ja, heeft de presentatie zoals we net hebben gekregen ook echt uitwerking? En hoeven ze dus niet bij de ZZL-gelden aan te sluiten?
Ik neem aan dat het bij de provincie bekend is. Ze weten dat er 53 miljoen financieren tekort is. Dus dat hebben ze ergens uitgehaald.
Nou ja, goed.
Dat vind ik ook knap, maar dat hebben ze uitgerekend.
Nee, maar goed, dan is aan de wethouder de vraag om die effecten in die getallen op te halen bij de provincie en met de commissie hier te delen.
Ja, wat u vraagt, meneer Van Hulsen, dat is iets zeggen over de toekomst. En dat is buitengewoon moeilijk, zeker daar waar het de toekomst betreft. Maar het is wel zo dat ze hebben een instrumentarium geontwikkeld voor het bedrijfsleven en het laagdrempelig gemaakt. Dat is onder andere die voucherregeling. Die is ook gepresenteerd op de kick-off van de Week van Ondernemen. En die werd gelijk heel enthousiast ontvangen. Laagdrempelig, geen ingewikkelde accountsverklaringen, geen ingewikkelde verantwoording. Gewoon makkelijk mee starten. Het is zo, de opmerking die heb ik overigens zo gehoord, dat het 33% van de aanvragen niet succesvol is. Helaas, en dat moet je toch naar ondernemers kijken, hebben ze niet altijd hun boel even goed op orde als ze een plan hebben. Je kan wel een plan zeggen en ik wil graag geld, maar zo werkt het niet. Je moet wel een plan hebben, maar een zekere mate van onderbouwing. Ga je dat in ZZL doen, dan wordt het veel ingewikkelder. Maak je gebruik van bijvoorbeeld de voucherregeling die de provincie nu doet. Of je maakt gebruik van de voucherregeling zoals Kennisport heeft van Regio Zwolle. Dan is het veel eenvoudiger. Praat je ook een veel makkelijkere taal die je met elkaar verstaat. En ik, natuurlijk, dat geldt voor ons, voor dat instrumentarium. Maakt ons eigen bedrijfsleven daar voldoende gebruik van. Dat zal een stukje communicatie is en daar hopen we ook op. Hoe sneller dat helder was, zullen wij ons accountmanagement ook direct zeggen, als je deze vraag hebt, dan moet je die en die regeling van de provincie benutten. En dat wordt nu ook al gedaan. Er wordt gezegd, als een bedrijf een bepaalde financieringsbehoefte, dan zeggen we, kijk eens bij Wadinco, kijk eens bij Technofonds. En toen zeiden we elke keer, kijk bij de TMI-regeling. Maar die TMI-regeling, nou ja, die is op zijn eind gegaan.
De implementatiefase is de belangrijkste in het hele innovatietraject. En die is niet gedekt door de hele provincie.
Het zou nog laagdrempeliger zijn als de provincie gewoon zei tegen de gemeentes van beheer onze vouchers en ga met je eigen bedrijfsleven naar de gang. Zou het nog veel laagdrempeliger zijn. Want ik denk dat het moeilijk zat wordt.
Ik wou het graag hebben over het procesvoorstel wat u doet in het raadsvoorstel. Daarin geeft u aan dat u als doel heeft om invloed van de raad in het kader van ZZL weer te geven in die procesvoorstellen. Dat heeft u gedaan in twee verschillende categorieën. Eentje voor een aanvraag van de gemeente, eentje voor een aanvraag van andere partijen. En ik was benieuwd waarom het verschil gekozen is in de wijze van hoe wij als raad erin betrokken worden. Wanneer je als gemeente zelf een aanvraag indient, dan doet de raad een principebesluit over de wenselijkheid van het project. En wanneer een aanvraag komt van een andere partij, dan worden we slechts geïnformeerd. En eigenlijk krijgen we een inschatting en eigenlijk, het voelt meer als een mededeling dan dat als we er iets over te zeggen hebben.
Dat klopt. Het onderscheid is natuurlijk dat als de gemeente er alleen over gaat en geld wilt aanwenden, dan heeft u altijd stelt u de middelen ter beschikking. In het geval van een project waar derden financiering bij komt, het zijn provincie, het zijn andere partijen, dan heb je met die andere partijen te maken. Dan heb je ook vaak met gevoelige en marktomstandigheden, concurrentieomstandigheden of zaken die je in die voorfase dat het project wordt ontwikkeld nog niet op straat wil hebben. Daarom staat er in dit geval tussen haakjes vertrouwelijk. Want als het niet nodig is, dan doen we het niet. Maar het kan zijn dat die partij, en die vraagt het aan, niet wij als gemeente, dan moet je er in sommige gevallen op een andere manier mee omgaan dan hè?
Maar dan hebben wij dus als raad helemaal geen invloed daarop. Dus als voorbeeld Maritieme Servicehaven, als dat nu ingediend zou worden, hè, vanaf het begin, als je bij stap 1 zou zijn, dan zouden we slechts geïnformeerd worden. En dan zouden we niet iets te zeggen hebben over of we nou wel 3,5 miljoen of niet erin steken als gemeente vanuit de ZZL.
Het blijft een gegeven dat op het moment, welk project het ook is, dat je als college tijdig de raad meeneemt bij zo'n majeure ontwikkeling. En we hebben natuurlijk niet allemaal onze ogen dicht als er een dergelijke majeure ontwikkeling plaatsvindt. Dus het is gewoon zaak, of het nou het Werelderfgoed is, of dat het de Maritieme Servicehaven is, om u als raad tijdig mee te nemen om te vinden of er draagvlak is. Want dat heb ik vorige keer ook. Het is heel raar om het aan te laten komen op het laatste moment waarin cofinanciering wordt door u als raad wordt vastgesteld bij een aanvraag van meer dan 50.000 euro. Dat is natuurlijk buitengewoon risicovol en niet zinvol. En dat zou een hele negatieve uitstraling geven op dat totale project. Dus zover laten we het nu niet komen. Het gaat erom in alle gevallen om draagvlak binnen de raad te zoeken voor projecten die er zijn. En u mee te nemen en u te horen. Zeker.
Ik begrijp uw verhaal. U refereerde net aan die 50.000 euro. Hè? Misschien een kleine nuance. U noemt die 5 ton in het voorstel. Of dat zou ik wijzigen voordat hij in de raad komt. Maar alsnog blijf ik erbij dat wanneer wij als gemeente meegenomen worden en je draagvlak zoekt, zoals je dat noemt. Dan voelt het alsof wij in zo'n majeur project dan, hè, wat ons als gemeente heel erg aangaat, dat we eigenlijk buitenspel staan. Ook al is het dan informerend en je haalt informatie op van wat we zeggen of wat we vinden van een project. We hebben er in principe niks over te zeggen, want de ZZL stuurgroep die besluit erover.
Nee, de ZZL stuurgroep besluit er niet over. De ZZL stuurgroep draagt uiteindelijk een project voor aan de raden, aan het college, aan provinciale staten voor om de cofinanciering te regelen. Wat betreft het onderdeel van ZZL-gelden. Als er andere gelden zijn, dan komt u altijd als raad natuurlijk op andere manieren in beeld. En u moet ook besluiten of het wenselijk is of een dergelijk project, wat het ook mag zijn, landt in Noordoostpolder, in dit geval in het kader van de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland.
Bij de voorbereiding hiervoor heb ik me sterk afgevraagd, was het niet makkelijker geweest om specifiek voor de Maritieme Servicehaven een soort van wijziging aan te vragen, een soort van uitzondering voor dat project en niet, het voelt nu als hele poppenkast opzetten zeg maar en doen alsof er nog grote projecten aankomen boven de 2,5 miljoen. Terwijl ik denk het was misschien makkelijker geweest om, wat ik net zeg, gewoon een wijzigingsvoorstel voor één specifiek geval, omdat het blijkt. We hebben geld tekort in die business case, we moeten hem sluitend maken, daar hebben we extra ZZL gelden voor nodig. mogen we afwijken van de regels die we hebben gesteld eerder? Was dat niet makkelijker geweest dan zo'n hele convenantwijziging, alles openbreken en inderdaad het termijn moest verlengd worden? Dat begrijp ik ook, omdat de pot nog niet leeg is. Maar dan was dat een ander uitgangspunt geweest dan nu eigenlijk processtappen gaan schetsen, waarin wij als raad ineens meegenomen worden, terwijl het eerder niet zo was.
Voorzitter, mag ik misschien aanvullen of een vraag? Hoor ik dan meneer Mammoet zeggen van, nou ja, als u een wijziging voorstelt, dan hoeven die hele kerstboom met allerlei extra stappen niet in te richten? Want daar hikken wij min of meer ook wel tegenaan van dat er, nou, extra besluitvorming, extra procedures, commissies ertussen, raad ertussen. Dat duurt ook alleen maar langer. Daarmee kunnen we die gelden ook niet weggeven naar die ondernemers die het nodig hebben. Hoor ik u dat?
Dat hoor je mij zeggen, ja.
Ja, voorzitter. Toen het erop aan uitzag komen dat de grens die nu in de ZZL gelden, 2,5 miljoen stond, onvoldoende was, te laag was om een bijdrage van Urk en Noordoostpolder te brengen op een bedrag boven die 2,5 miljoen, leest 3,5 miljoen ieder. Toen stelden wij als Noord, toen was er een toezegging gedaan, toen hebben wij de provincie en de gemeente Urk op gewezen dat eigenlijk niet kan. En dat moment hebben wij aangegrepen om een aantal, naar onze ogen, verbeteringen door te voeren in het programma en het toetsingskader, namelijk verlenging van die termijn naar 2020 en uiteindelijk de aanvraag moet helemaal uitgewerkt zijn 2022. En bovendien, en daarvoor heeft u een vertrouwelijke memo gekregen, want er zitten ook andere majeure projecten aan en dan moet je dat allemaal nog een keertje doen, hebben we ook vastgesteld dat wij graag tot een groslijst wilden komen, omdat wij graag regie wilden houden over zaken die wij vinden dat die in ons gebied moeten landen. En dat zijn momenten die wij echt hebben beetgepakt om verbeteringen door te voeren. Bovendien zit er ook in meegenomen voor andere projecten dat de wijze waarop de cofinanciering moet plaatsvinden niet meer op individueel niveau moet plaatsvinden, maar op programmaniveau. En dat maakt ook weer een groot aantal projecten waarschijnlijk beter haalbaar. Dus we hebben het moment, zou ik haast willen zeggen, gepakt om een aantal verbeteringen door te voeren. Van een aantal verbeteringen die we ook hebben voorgesteld, waarbij we zeiden van, nou, we zouden graag de zeggenschap van de raad groter maken in het programma en het toetsingskader. We zouden eventueel die grens willen verleggen. Ja, dat konden we er niet uithalen. Ja, maar we hebben het moment wel vast kunnen pakken om een aantal andere dingen te verzinnen.
Maar wat de wethouder nou zegt, dat heeft niet zoveel zin meer, want het geld is verdeeld. Dus op.
Nou, in zoverre, we hebben binnen de groslijst, die kennis heeft via die vertrouwelijke memo, hebben een aantal projecten benoemd. Maar een groot aantal van die projecten, daar heerst nog een grote mate van onzekerheid op. Maar waarvan wij denken dat, dat als je ze wel op die manier zou aanwenden en de cases kloppen, dan is dat een zinvolle zaak. Maar in die projecten wordt u weer als raad natuurlijk meegenomen binnen het kaders van dit procesvoorstel.
Dan ben ik weer even benieuwd. In het raadsvoorstel staat ook dat de wens vanuit de raad was om het convenant te wijzigen en om te benoemen waarom wij als raad zeggenschap zouden hebben over ZZL-gelden. Er staat nu geschreven dat er blijkbaar geen draagvlak is bij de provincie Flevoland en gemeente Urk. Ik ben even benieuwd waar dat uitgebleken is.
Je hebt in dit geval 3-2-tango in plaats van 2-2-tango. Je hebt 3-2-tango nodig om het programma en de toetsingkaders aan te passen. En de provincie is niet bereid om aanpassingen te doen in de zin zoals dat die genoemd is. Namelijk bijvoorbeeld een vetorecht op een project te zetten wat ZZL-waardig wordt geacht.
Ik ben heel erg benieuwd waar de wethouder dit vandaan haalt. Wie is de provincie dan in uw geval?
Wij maken op dit punt hebben wij gesprekken met de gedeputeerde staten en binnen de stuurgroep. En daar halen wij op wat wel en wat niet mogelijk is.
Wij hebben wat rondgevraagd en er blijkt toch wel meer steun te zijn dan de toelichting eigenlijk schetst. Er staat al dat het niet mogelijk is, maar ik kan toch zeggen dat onze fractie in de staten er nog wel anders naar kijkt.
Ja, dat is prima, maar wij moeten uitgaan van de informatie en de bereidheid van in dit geval gedeputeerde staten, of zij bereid zijn dit voorstel in deze vorm te verdedigen en haalbaar te maken. En zij willen, om welke moverende reden ook, niet een ander voorstel verdedigen dan dat voorstel wat nu voor ligt. En dat de Provinciale Staten daar wat van mag vinden, dat is nog een andere kant.
De geïnteresseerdheid, ik bedoel de meneer van ZZL-gelden, die wist niet waar hij weg moest lopen. Ik heb zoiets blijven dan even bijzitten om te horen wat de gevoelens zijn. Of niet? Ik vind het een beetje merkwaardig. Wat deed die man hier?
Ja, dat is aan de heer Ree zelf, de overweging, daar ga ik niet over. We hebben ze ook specifiek uitgenodigd om, en niet om in te spreken op het gebied van ZZL. We hebben specifiek gezegd, we willen je uitnodigen. En in dit geval is het overigens een ambtenaar, niet een politiek, dus niet de heer Appelman. Dat vind ik een verschil. We hebben uitgenodigd om juist een van de componenten naar u als raad te hebben gehoord op 6 juni. Om die toe te lichten. En dat is het met name het MKB-instrumentarium.
Wat is de overweging geweest om de provincie niet te vragen om een verheldering, zeker toelichting te geven op de ZZL-gelden? Dus niet zozeer om het instrumentarium duidelijk te maken, maar juist de regeling aan zich. Want ik hoor u ook zeggen dat u, ja, laten we zeggen, weinig gehoor heeft gevonden bij de provincie om dingen er doorheen te krijgen die wij met elkaar graag willen.
Het is onze politieke verantwoordelijkheid om te zeggen, nou, dit is het hoogst haalbare, best haalbare voorstel wat er ligt. Daar hebben we lang over gesproken. We hebben ook vastgesteld, en dat hebben we in correspondentie met de provincie, de discussies over hoe ziet die groslijst er nu uit. Nou, die heeft u gezien hoe die eruit ziet. Dat zijn zaken die we met elkaar hebben besproken. Dat is voor ons belangrijk. Nogmaals, in die groslijst zijn onzekerheden, maar er zit een project bij, wat u weet. Waarvan we denken, nou, dat willen wij wel graag tot stand brengen. Dat hebben we benoemd. Dat is voor ons hele belangrijke zaak, omdat we een hele uitgebreide discussie hebben gehad met de provincie, hoe die groslijst er dan allemaal wel uit zou zitten. En wij hebben gezegd, nee, wij vinden het belangrijk dat die groslijst op deze manier eruit ziet. Want daarmee hebben we de grootste effecten voor de werkgelegenheid in Noordoostpolder.
Is het stuk voor iedereen duidelijk? Zijn er nog vragen? Wil men elkaar nog bevragen? Of moet het even allemaal landen?
In zoverre, ik ben het met het stuk wat hier staat, daar distancieer ik me dan toch van, dat het Waterloopbos zich bevindt tussen stap 3 en 4. Want ik vind dat wij als raad...
Maar wordt het daar anders van?
Daar wordt het niet anders van.
We hebben het kunnen zien. Waar ik een beetje meer mee zit, dat je rekt het aan de bovenkant op. Toen de Maritieme Servicehaven voor het eerst hier gepresenteerd werd, was er een heel consortium, die zou van alles zouden ze gaan doen. Het hele consortium is vertrokken. En ik ben een beetje bang dat de dingen die nou nog gaan komen, dat ze zeggen, joh, er zit nog 14 miljoen in de pot. We gaan achterover leunen.
Ja, maar dat is nou juist de reden.
En de ZZL-gelden betalen wel.
Maar dat is de reden, meneer Tuininga, waarom wij hebben gezegd, dit is de groslijst en dit zijn de bedragen die we maximaal aan die projecten willen toegeven. En dat is een toezegging die ik u absoluut doe. Wij gaan niet meer geld aan die maritieme servicehaven, maar dat, en dus ook meer cofinanciering erin stoppen, maar daarvoor kom ik altijd bij u terug, dan wat wij nu uiteindelijk gaan voorstellen. Maar dat voorstel krijgt u nog, want we hebben nog steeds geen officiële aanvraag voor de maritieme servicehaven. Maar wij hebben gezegd, dit is de grens, 7 miljoen uit de pot van ZZL-gelden. Nee, omdat u een voorstel krijgt, mevrouw Hoekstra, waarin we nu het hebben over het aanpassen van het programma toetsingkader. We hebben het nu niet over de maritieme servicehaven.
En wie bewaakt de grens van 7 miljoen?
Die hebben wij feitelijk, heeft u gezien, vast opgenomen in de vertrouwelijke memo, waar nadrukkelijk die 7 miljoen in staat.
Ja, u heeft eerder ook toegezegd dat we bij een max 2,5 bleven en uiteindelijk ging u dit ook oprekken.
Dat kon ik. Ik kon die niet oprekken, omdat op dat moment de maximale grens in het programma ZZL 2,5 miljoen. Dan kunt u zeggen, nou, die grens is er nu af, dus u kunt rustig van 3,5 miljoen naar 5 miljoen, of wat ik veel er ook inzetten, of meer bedragen. Nee, dat is niet onze ambitie, omdat wij als college hebben gezegd, dit is de groslijst die er is. Dat betekent 7 miljoen van de 14 miljoen, waarvan dus 3,5 miljoen van Noordoostpolder. En de rest gaat naar andere, nog nader te benoemen projecten, waarvan we een aantal natuurlijk specifiek hebben benoemd. Maar als die projecten niet doorgaan, dan is de ruimte om dat geld nadrukkelijk vastgelegd, gaat dat naar Noordoostpolder, om het in Noordoostpolder aan te wennen. En dan komen we dus terecht binnen het procesvoorstel wat we hebben toegevoegd aan dit raadsvoorstel, waarbij we u als raad betrekken.
Misschien een opmerking naar de heer Van Erp. Ik begrijp dat u zich distancieert van stap 3 en 4. Maar die intentieverklaring is al gegeven, zei de wethouder. En ja, daarmee maakt het niet uit of we geïnformeerd worden of niet. De intentie is al afgegeven.
Nou, daar ben ik wel met u eens. Maar ik vind wel dat het er correct in moet staan. En dat is het punt. Kijk, wij uiteindelijk... zeggen wij als raad cofinanciering toe. Uiteindelijk, wij als gemeente stellen wij geld beschikbaar. En dat moet op een tijdstip gebeuren waarin we de omvang van het project zien en niet achteraf. En dat gebeurt, bij het Waterloopbos. Het Waterloopbos lijkt me die kant op te gaan. En dat vind ik niet correct. Net zo min dat ik ook moeite heb waarin bijvoorbeeld... En dat is dan even los hiervan, Werelderfgoed Schokland, dat het al in de perspectiefnota wordt meegenomen met een asterixje. Om daar 2 miljoen vrij te maken. Gaat ook net iets te ver.
Ja, maar ik denk, voorzitter, dat het wel belangrijk is dat wij, in dit geval haalt u... nou, laat ik eerst even over dit. Wat hier wordt beschreven is niet een beslispunt waar u over noemt, maar wij informeren u bij het punt Waterloopbos, Maritieme Servicehaven en Werelderfgoed over de fase waar het in verkeert. Dus het is de uitvoering. Het beslispunt neemt u nu over het programma, toetsingskader enzovoort. Het is aan het college om u volledig te informeren over de processen die er zijn, in de fase die zoals ze die zijn. In het Waterloopbos, daar zijn inderdaad al de stappen gemaakt. De intentieverklaring die daar is afgegeven, doelt ook van, nou, het lijkt ons ZZL waardig, maar we gaan nog toetsen of het wel aan alle eisen voldoet die in het ZZL-programma zijn opgenomen. Dus het kan best zijn dat het nog afketst. Als blijkt dat het aan al die eisen voordoet, dan komt er een cofinanciering in uw richting op.
Nog één vraag van meneer Verlee, dan is het bijna 9 uur.
Ik had geen vraag, ik had eigenlijk een opmerking om wat mij betreft ook af te ronden, maar misschien ben ik u voor. Wilt u zelf een bruggetje?
Het is 9 uur bijna, dus ik dacht, volgens mij is alle informatie wel binnen.
We gaan nog horen van elkaar, want dan wil ik wel graag wat we hiermee doen. Gaat u die vraag stellen?
Ik ga die vraag stellen aan iedereen. Want ik kan wel constateren dat het geen hamerstuk gaat worden. U hoeft ook niet te zeggen wat het wel gaat worden. Is er iemand die al nu weet of die een motie gaat doen, amendement of zich kan vinden in het voorstel? Is er iemand die hier iets over wil zeggen?
Ja, dat wil ik wel. Ik weet nog niet wat het wordt. Een amendement of een motie, daar moet ik over nadenken. Maar ik kan wel de punten aangeven waar het over gaat. Wat ons
dat is mooi, want dan hebben we debatpunten al vast helder na deze avond.
En dat betreft in de eerste plaats die terugwerkende kracht, die kan niet. Want dan al die projecten die er nu lopen, daar lopen we toch tegen dingen aan die we niet met elkaar willen. Dus die terugwerkende kracht, die moet eruit. Het moet per heden kan het ingaan en niet eerder. En dat betekent natuurlijk wel in essentie dat er een overgangstermijn moet zijn voor de projecten die er wel zijn. Dus daar moet je over nadenken, hoe je dat vorm wil geven. Dus dat zijn twee. En dan vind ik het bijzonder jammer dat het MKB afgesloten is feitelijk. En daar zoek ik naar een oplossing hoe we dat wel voor elkaar kunnen krijgen. Dus daar gaat het over. Die drie dingen. En
misschien ik kom maar aan twee. Maar wacht even hoor. U heeft het over een terugwerkende kracht. U heeft het over het MKB. Ja. Wat is de derde? Want u zegt...
Die terugwerkende kracht betekent, houdt automatisch
ja,
in. Misschien
dat
is
het A en één.
B dan. Dat is één dan dat daar een overgangstermijn moet. Dus zeg maar twee inderdaad. En dan MKB mag niet afgesloten zijn zoals het op dit moment afgesloten is.
Ja. Dank u wel. Zijn er nog meer partijen die echt al hun debatpunten op kunnen noemen?
Nou, voor ons is het geen debat. Wij willen het eigenlijk met een statement afsluiten, als dat kan. Maar,
dat mag u hier doen, de statement.
Dan, nou goed, dan neem ik het mee terug in de fractie.
Nog meer?
Ja, ik weet niet of er veel gaat veranderen, maar ik vind die terugwerkende kracht ben ik absoluut niet met de heer Villay eens. Als dat één zaak is die er minder... door de papieren rondsloop doorkrijgt, heb ik zoiets, ja, waarom niet? Wat mij ook dwars zit, dat heb ik hier de vorige keer ook gezegd. Als je de bovenkant wat doet, moet je de onderkant ook wat doen. En ja, die hele presentatie van de provincie. Dat kun je niet in een motie samenvatten. Dus ik weet niet wat ik ermee moet.
Er is vast wel iemand die daar in tegemoet kan. Ja, ik begrijp het, maar het is helder. Nog misschien nog meer partijen die willen zeggen waar ze
over... We gaan kijken of we de amendement die we eerder hadden aangekondigd over de rol van de raad, of we die in een andere vorm kunnen gaan gieten. Om alsnog tegemoet te komen aan een procesvoorstel waar we achter kunnen staan.
Helder.
Daar wil ik op aanhaken dat als die te veel vervormd wordt, hoop ik niet. Want wij zouden dat graag zoals hij nu ligt mede indienen om hem op die manier in te dienen. Dus kijken hoe we elkaar kunnen vinden daarin. Plus dat wij heel graag het debatpunt willen hebben over de top, de 2,5 aanhouden. En het MKB sluiten we bij aan uiteraard. Ja.
Nou, ik heb alle punten helder. En dan wil ik dus hierbij afronden. Allemaal hartelijk bedankt weer dat u hier extra avond...
Mag ik daar nog op reageren?
Prima, dat mag. Dan is het nog niet afgerond nu.
Want dat is voor ons absoluut niet aan de orde. En dan kun je erover praten of je het generiek moet maken of dat je één project een miljoen erbij wil plussen. Maar dat die haven er moet komen, ja, dat is voor ons niet zo'n punt. Dat is niet zo'n punt.
Dat is voor ons ook geen punt. Die haven mag er ook best komen. Moet er ook echt komen. Maar of we dat dan uit de ZZL-gelden gaan halen of dat Urk daar zelf iets meer in bijlegt. Wij vinden dat de top nog wel een discussiepunt is.
Dat is een prachtig onderwerp voor debat in de raad. Dan wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en tot volgende keer.